Goedemorgen. Het is al best wel laat en ik heb ook best wel veel te vertellen. Dat komt eigenlijk allemaal niet zo goed uit. Maar dus ik zat net naast Jim en Jim is ook docent geschiedenis. En ik voelde een beetje, nou, iedereen is een beetje in aan het kakken, want we zitten al een tijdje. Dus ik zei, Jim, wat kan ik nou doen? Heb je een tip voor me? Want hij is natuurlijk docent, om weer even iedereen weer scherp te krijgen. Toen zeiden, jij moet je vertellen dat het hier geen escape room is en dat niemand weg kan. Dus jullie moeten wel blijven zitten. Dus dat vond ik wel een goede grap van hem. En het werkt echt, af en toe een grap, dat maakt de mens weer even helder. Want ik heb best wel een pittig thema. Nou, pittig, maar ik heb het, even kijken, ik geloof dat het in september was. Dat Matthijs een keer bij mij kwam. Daar heb ik met Matthijs gehad over dat ik oudste zou gaan worden en dat ik een studie zou doen. Voor de mensen die niet weten, ik doe hbo-theologie. Daar ben ik in september mee begonnen. En ik had het met hem daarover en ook dat ik hier een soort van stage ga doen in de gemeente. In ieder geval, toen hadden we het ook over een aantal onderwerpen die belangrijk zijn om over te gaan hebben. Omdat ik natuurlijk spreek en hij ook, van wat kunnen we nou doen? En toen hadden we het over, nou, het is misschien wel goed om ook wat taboe onderwerpen aan te pakken, waar heel veel mensen in de kerk het liever niet over hebben. En een aantal daarvan, die hadden te maken met andere religies of andere wereldbeelden. En dus één daarvan was bijvoorbeeld evolutie. Waarom evolutie? En ook eentje over andere geloven, zoals islam en jodendom. En waarom dan wij het bij het juiste eind zouden hebben. Dus ik heb erover gedacht om eigenlijk vanaf vandaag te beginnen met een preekserie. Dus misschien wel eens leuk. Om een aantal van die wereldbeelden te gaan behandelen. In de komende zondag. Ik weet niet wanneer ik weer op de agenda sta om te spreken. Maar dan kunnen we dat op die manier doen. En vandaag wil ik het hebben over die evolutieleer eigenlijk. Of het atheïsme zou je kunnen zeggen. Dus ik heb de titel gegeven, geschapen of ontstaan. Dan heb ik een heel ingewikkelde ondertitel misschien. Dat staat bij het naturalistische wereldbeeld. Ik kom er meerdere termen voorbij waarvan je denkt, wow, wat is dit voor term? Wat zijn dat voor dure woorden? Schrik niet, want ik ga ze gewoon uitleggen en ik ga het proberen kinderlijk bijna uit te leggen wat dit allemaal inhoudt. Dus schrik alsjeblieft niet van tevoren al van al die termen en van het onderwerp. Ik ga proberen het heel easy uit te leggen. En nou, ik ga eerst wat vertellen. Ik haal van die microfoon weg. Dat is allemaal. Ik wil eerst wat vertellen over waarom ik deze preek doe. Waarom ik denk dat dit goed is om te weten. Want ik bedoel, waarom gaan we nu niet hebben over, ik voor Mozes of Elia of zo. Een of andere bijbeltekst. Ik ga het hebben over de vier wereldbeelden die er zijn. Ik ga ook uitleggen wat een wereldbeeld is. Ik ga het hebben over levensvragen die mensen hebben over wat de evolutietheorie precies leert, wat het inhoudt. Iets over Darwin, heel kort. Iets over levensvragen beantwoorden vanuit dat wereldbeeld van hun. En dan ook een stukje kritiek op dat wereldbeeld. En dat is niet om die mensen even de grond in te trappen of even te zeggen hoe goed wij wel niet geloven als christenen. Helemaal niet, maar we moeten in liefde moeten we mensen bereiken. Dat is wat we willen. Maar dan moeten we ook liefdevol de waarheid kunnen vertellen. En waarom? Want er zitten namelijk hele grote bezwaren, zeg maar, in die leer. En die moeten we ook kunnen weten. Daar moeten ook mensen op kunnen wijzen, want die weten dat soms niet. Dus waarom deze preek? Is in de eerste plaats ook voor jullie om meer geloofszekerheid te krijgen. Toen ik merkte dat eigenlijk onze visie op alles, dus op de mensheid, op het universum, toen ik ontdekte van wow, dit is zo groot. En toen ik ontdekte wat de mensen die evolutieleer geloven eigenlijk geloven, dacht ik, dat maakte mijn eigen geloof veel vaster, veel zekerder. Dus dat is een doel, zeg maar, van deze preek. Ook om meer begrip te krijgen voor het gedachtegoed wat er nu heerst. Bijvoorbeeld van YOLO, dat kennen de tieners wel, je leeft maar één keer. Dat gedachtegoed gaan jullie hopelijk beter begrijpen waar dat vandaan komt. Ook om helder te krijgen wat de evolutieleer inhoudt. Om kritiek te kunnen uiten op dit wereldbeeld, wat ik al zei, dat is het laatste. En dus in totaal het doel zodat jullie met meer zekerheid het evangelie kunnen vertellen. Want ik heb eerder al eens preken gewijd aan wat is nou ook alweer het evangelie en zo. En dit hoop ik dat jullie dat nog meer zekerheid geeft ook. Dat je dus eigenlijk sterker in je schoenen staat om het evangelie te vertellen. Want daar komt het vooral vandaan. Toen ik op de Bijbelschool werd geleerd hoe ik moest evangeliseren, was ik helemaal van wow, gaaf. Ik ga het doen. Dus ik ging de straat op en ging met mensen het evangelie vertellen. En een van de eerste personen die ik tegenkwam, die zat helemaal dichtgetimmerd, zeg maar, in die evolutietheorie. En die was heel sterk en krachtig daarin. Nou, en ik was gelijk uit het veld geslagen, direct. Hij kon me gelijk tegenargumenten brengen. Van ja, maar dit, hoe zit het dan met de leeftijd van de aarde? En hoe verklaar je dan dit en dat? En hoe verklaar je dat dieren veranderen? Noem het maar op. Toen was ik helemaal uit het veld geslagen. Dus daar komt het ook een beetje uit voort dat ik dacht, het is goed dat iedereen dit weet. Nou, dan zijn er dus vier wereldbeelden. En wat is een wereldbeeld? Een wereldbeeld is eigenlijk de bril waarmee jij naar de wereld kijkt. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dus wij hebben bijvoorbeeld een christelijke bril op. Dat is natuurlijk even metaforisch uitgelegd. En wij kijken op een bepaalde manier naar de wereld. Dus wij zien, als we naar de lucht kijken, tenminste ik weet niet hoe het met jullie zit, als de lucht mooi blauw is en de zon opkomt, dan zeg ik dank u Heer dat u dit gemaakt heeft. Dat is mijn beeld hoe ik kijk. Maar een atheïst die dat ziet, die denkt dat niet. Die kijkt daar heel naar van, ja, mooi toevallig dat het zo eruit ziet bijvoorbeeld. En voor iemand die hindoe is, is het ook weer anders. Ja, dus de manier waarop jij naar het geheel van alles kijkt. En dan heb je eigenlijk vier wereldbeelden die ik allemaal ga uitleggen kort. En bij eentje blijven we dus vandaag hangen. En ik overweeg dus om al deze wereldbeelden in prekenseries te gaan doen, maar daar ben ik nog niet helemaal zeker over. Het eerste is pantheïsme, ga ik uitleggen. Polytheïsme, die is jullie wel bekend, denk ik. Monotheïsme, daar zitten we zelf in. En het naturalisme, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, eerst pantheïsme. Is dit allemaal te lezen eigenlijk? Ja? Theo moet even uit, ja. Nog beter zo? Mooi. Ik heb even een handige tabel voor jullie gezet. Dus dit laat ik steeds terugkomen. Wat is een wereldbeeld? Het wereldbeeld is in dit geval pantheïsme. En pan betekent gewoon alles. En theos of theis is God. Dat is heel makkelijk. Alles is God. Dat is ook hun kijk op God. Alles is God. Dus de bergen, dat is God. De bomen, dat is God. De rotsen, dat is God. De dieren, noem het maar op. En hoe kijken zij aan tegen het universum? Nou, nogmaals, alles is God. Alles is gelijk aan God. Hoe kijken ze naar de mensen? Ze kijken als volgt naar de mensen, als in dat geesten, die zitten gevangen in menselijke lichamen. Die zitten daarin vast en die moeten bevrijd worden. En wat is hun kijk op de toekomst? Dat is reïncarnatie. Dus je komt weer terug in een ander lichaam. Of dat nou een klein insect is, of dat het nou een vogel is, of dat het nou een mens is. Ja, het polytheïsme, dat is waar Israël veel mee te maken had, toen ze de Canaanitische volken moesten gaan innemen. Die geloofde in polytheïsme. En poly staat voor meerdere, en theos voor God, dus meerdere God. Wij zeggen ook wel meer godendom in het Nederlands. Dus zij geloven, hun kijk op God is niet dat er één God is, maar dat er misschien wel heel veel goden zijn of meerdere goden. Bijvoorbeeld de Hindoes is een mooi voorbeeld hiervan. Die hebben wel miljoenen goden waar ze in geloven. Hun kijk op het universum, dat wordt gevormd door onzichtbare krachten. Onzichtbare krachten hebben voortdurend invloed op ons universum en die hebben het ook een soort van tot stand laten komen. En hun kijk op de mensheid is dat het is geschapen door goden. Hun kijk op de toekomst, dat is heel verschillend. Wat ze daarin denken, één daarvan is dat ze denken dat de geesten weer bij elkaar komen uiteindelijk. Nou, dan monotheïsme, daar zitten we zelf in. Dat is jodendom, christendom en islam. Die hebben gemeenschappelijk dat ze geloven in monotheos, dus één God. Mono kennen mensen nog wel, die platenspelers hadden vroeger. Dan had je mono en tegenwoordig heb je ook stereo. En volgens mij heb je zelfs nu nog een variant erbij. Maar mono staat voor één. Dus wij geloven in één God. En dat is een persoonlijke God, dat is onze kijk op God. Ons kijk op het universum is dat we dus door hem geschapen zijn. En God heeft alles gemaakt uit het niks. En dat is uit Grieks voor kosmos ex nihilo. Oké, weer vergeten, maar dat is een belangrijke term. De kijk op de mensheid is dat we in Gods beeld zijn geschapen. Dat we zijn naar zijn evenbeeld gemaakt. En onze kijk op de toekomst is een eeuwig bestaan bij God. Of in het paradijs voor eeuwig. Nou, dan komt degene waar we het vandaag over gaan hebben. En die stroming noem je het naturalisme. En dat is dus het wereldbeeld. Zij geloven dat er geen God is. Er zit, zoals je hebt opgevallen misschien, er zit hier ook geen theïsme in. Want het is geen theïsme. Het is een isme. Dus er is niks. Er is geen God. En een andere stroming is het agnosme. Dat is eigenlijk bewijs dat God bestaat. Dat kan eigenlijk niet worden aangetoond. Er is geen bewijs dat we dat kunnen laten zien. En het universum is ontstaan uit zichzelf. De mensheid is eigenlijk een soort product van allerlei fysieke processen. En er is niets na de dood. Dat is wat ze geloven. Als we doodgaan, is het klaar. Nou, dan zijn er een aantal levensvragen. En die levensvragen heeft iedereen. Dus dit is niet alleen maar voor ons of voor filosofen of zo, of voor mensen die dus niet geloven. Maar ieder mens die stelt zichzelf soms dagelijks de volgende vragen. Waar kom ik vandaan? En dat bedoel ik niet dat iemand zich afvraagt of die wel uit een vader en een moeder komt. Dat is logisch. Iedereen weet dat dat is gebeurd. Dat je ouders op een dag gemeenschap hebben gehad. Daar ben jij uit geboren, dat weet iedereen. Maar ik bedoel, waar komt het leven vandaan? Waar komen wij allemaal als mensen vandaan? En dan de volgende is, wat is dan ook de zin van het leven? Wat doen we hier met z'n allen? Is het werken, Netflix en slapen? Of is er meer dan dat, wat we kunnen doen op de wereld? En hoe onderscheid ik wat goed is en wat kwaad is? Dat is ook een belangrijke. Het is niet zo'n bekende levensvraag, maar dit is wel eentje die vooral het wereldbeeld waar we het vandaag over hebben, die moeten die echt kunnen beantwoorden. Dat kunnen ze eigenlijk niet, ga ik vast verklappen. En is er leven na de dood? Dat is ook een van die grote levensvragen. Nou, ik ga dus deze vragen, vandaag vanuit de bril van het naturalisme, dus vanuit het beeld dat er geen God is, gaan we naar die levensvragen kijken. Dit is uiteraard niet wat ik geloof, maar dit is de bril van hun. We gaan ons even verplaatsen in de ander, zodat we meer begrip hebben voor de ander, zodat we diegene kunnen vertellen over Jezus en dat we kritiek kunnen uiten op een vriendelijke manier. Dus waar kom ik vandaan? Nou, dat is voor een atheïst is dat de Big Bang. Alles is een keer ontploft, ga ik straks nog iets duidelijker uitleggen. En dat begint dus eigenlijk allemaal bij evolutietheorie. Nou, wat is dat ook alweer, evolutietheorie? Daarvoor moeten we eerst naar deze beste meneer, Charlie Darwin. Hij heet Charles, maar ik denk dat mensen net als wij Charlie noemen wij. Bijna niemand noemt hem Charles, ik wel. Dat vind ik leuk om dat dan te doen. Maar deze man, die zal zijn moeder waarschijnlijk ook Charlie hebben genoemd. Charlie Darwin. Dat is een man die enorm veel invloed heeft gehad op de geschiedenis. Eigenlijk niet alleen op de geschiedenis, maar op het hier en nu. Zijn impact is nog steeds gigantisch. Nou, ik heb vanmorgen nog zitten, ik moet het netjes zeggen, proberen om dit nog in een soort animatie te krijgen, maar het kwam in één keer, dus excuses. Ik had steeds van die mooie balletjes, maar dat lukte hier gewoon niet. Toen dacht ik, nou, laat maar zitten, het komt goed. Nou, hij is in ieder geval in de 19e eeuw geboren in Engeland. Het is belangrijk voor jullie om te onthouden. Hij heeft nooit gestudeerd. Tenminste, hij schijnt wel een soort eerst theologie te hebben geprobeerd. Maar hij heeft in ieder geval in het vak waar hij voor bekend is, voor biologie en zo, heeft hij nooit voor gestudeerd. Hij leerde dat zichzelf aan. Dus hij leerde zichzelf biologie, natuurkunde, natuurlijke historie en geologie aan. En hij ging reizen maken. Hele verre reizen maken. Hij ging met een schip mee. En een van die boten was de Beagle. Was van gehoord, denk ik. En daar bestudeerde hij dieren, bestudeerde hij planten. En bestudeerde hij fossielen. Dus hij ging ook graven. En geologie. En op een dag ging hij naar de eilanden van de Galapagos-eilanden. Bij Ecuador ligt dat, Zuid-Amerika. Hij ging daar naartoe en hij ontdekte daar allerlei dingen. En dat is variaties in soorten, dat ga ik zo uitleggen. En hij schreef tenslotte een boek. En dat is dit boek. Het heet On the Origin of Species van Darwin. En ik zal proberen wat uit te leggen wat dat is. Nou, stel je even voor, Charlie Darwin, die ging naar het eiland en hij kwam op het eerste eiland. Dit is, ik weet niet of het zo is gegaan, maar ik probeer het even duidelijk uit te leggen, even easy uit te leggen. Hij komt op eiland A, laten we zeggen, en hij ziet daar allerlei dieren. En op een gegeven moment valt het hem op dat hij vinkjes ziet, dat zijn vogeltjes, die ziet hij vliegen. En hij ziet een bepaalde, en hij maakt overal aantekeningen van, hè. Hij ziet dat die vogels een bepaalde snavel hebben die hem opvalt. Nou, hij gaat door naar zoveel dagen naar eiland B. En hij ziet diezelfde vogel met een puntige snavel. Dus die andere had een wat stompere snuit. En die andere had een puntige snavel. Ik heb volgens mij ook een plaatje daarvan. Ja. Dus stel je voor dat hij deze vogel eerst zag. Die heeft een hele grote, beetje stompe snavel. En deze vogel 4... die heeft een veel puntigere snavel, maar het is dezelfde vogel. Nou, wat dacht die Charlie Darwin? Dat is wel interessant. Nou, dat was best wel revolutionair dat hij dat ontdekte. Dat is dezelfde vogel er verschillend uiteindelijk uitzag. Die had een andere snavel. En het had te maken met dat deze vogel, ik weet niet of het zo is hoor, maar deze vogel at bijvoorbeeld besjes en deze at insecten. En die moest dan door de boomschors heen. Dus hij had een scherpere snavel nodig. Hij ontdekte dus, dan is er dus iets veranderd. Er is op een gegeven moment is die snavel zich gaan aanpassen aan de omgeving eigenlijk. Want die vogel op dat eiland hoeft alleen maar bessen te eten, dus die had niet zo'n scherpe snavel nodig. Die andere had wel een scherpe nodig. Ik heb trouwens wel medelijden met Ravenna en Matthijs die dit allemaal moeten vertalen. Ik zal ze even wat meer tijd geven. Goed, en toen kwam hij dus, uiteindelijk heeft hij hier op zijn conclusies getrokken. Dus hier, op basis hiervan heeft hij zijn boek geschreven. En op basis hiervan heeft hij allerlei vormen van evolutie ontdekt. Want er is namelijk niet, kijk, als iemand tegen jou zegt, geloof je in evolutie? Dan moet je eigenlijk vanaf vandaag moet je zeggen, wat voor evolutie bedoel je precies? Wat bedoel je? Ik heb het trouwens al bij de tieners een keer gedaan, dus ik zie je allemaal knikken, die weten het allemaal. Die hadden het eigenlijk ook kunnen vertellen aan jullie. Er zijn 6 vormen van evolutie. Dus niet eentje, maar er zijn er 6. En schrik opnieuw alsjeblieft niet van die termen. Ik ga ze uitleggen. Ja. Eerst is kosmische evolutie. En dat komt van het woord kosmos. En dat is eigenlijk die Big Bang. Die ontploffing waardoor alles er was. Ga ik echt straks uitleggen hoe dat zit. Kosmische evolutie, dat is dus het ontstaan van het universum eigenlijk. Nou, dan krijg je chemische evolutie. En dat is bijvoorbeeld het ontstaan van waterstof, van zuurstof. Allemaal elementen. Mag je weer vergeten. En sterren en planetaire evolutie. Dat is de planeten, de sterren enzovoort zijn gekomen. En organische evolutie. Dat is het leven wat ontstaan is. Macro-evolutie. Dat is dat dieren veranderen. Dat is wat ze geloven. Dus dat is dat bekende plaatje, hè? Dat je eerst een aap ziet. Die zie je een soort van gebukt zitten. Dan wordt het een steeds meer half mensachtig wezen wat opklimt. Daar had ik eigenlijk even een plaatje van moeten meenemen. Dat is een heel bekend plaatje. In ieder geval dat dieren veranderen. Dus hij geloofde bijvoorbeeld, die Darwin, dat op een gegeven moment de krokodil, een vogel, uit zijn ei kwam. Dus er kwam ineens een vogel uit zijn ei. En hij veranderde van soort. Dus niet in de soort, maar van soort. En dan als laatste micro-evolutie. Dat is, ik ga het even terughalen, dat is dit. Dit noem je micro-evolutie. Dat is de vink op het eiland A. Een stompe snavel en op eiland B een scherpe snavel. Dat is micro, dus kleine, kleinschalige evolutie.
Was de olifant aan de rij die nu geboren wordt?
Ja. Ja. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Of ik zal nog een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld een wolf. Je hebt een coyote of prairie wolf heet dat beest. En je hebt de gewone wolf. Ja, dat zijn drie hondachtige soorten. En ik denk dat we allemaal er wel mee eens zijn dat dat waarschijnlijk in de tijd van Noach, in de tijd van Adam en Eva, dat dat één soort hond was. Die veranderd is van in zijn eigen soort. Maar ze zijn heel duidelijk familie van elkaar. Maar wat deze leer eigenlijk zegt, dus dit is micro, maar wat macro-evolutie zegt, is dat bijvoorbeeld, even een heel stom voorbeeld, maar dat bijvoorbeeld een kip en een banaan dezelfde voorouders hebben. Want het is al het leven, al het organische leven, alle organismen, dus ook planten, leven, die hebben dezelfde voorouders. Dus wij ook. Dus wij zijn stammen af van de apen, weet je al, dat bekende uitspraakje. Dat is macro-evolutie. Ik zal gelijk verklappen dat alleen dit, micro-evolutie, daar heb ik ook een pijl bij gezet, is het enige, laat het alsjeblieft, als er één ding is wat je moet onthouden, is dat dit, voor vandaag, dat het enige wetenschappelijk bewezen is. Ja, dus laat je niet van het onder de tafel praten door mensen die dit geloven. Dat ze zeggen, oh, het is allemaal wetenschap. Allemaal wetenschap, joh, wat wij geloven. Dan moet je zeggen, alleen micro-evolutie. Dus even weer terug naar die vogels. Dat klopt. Ja, dit is, kunnen we gewoon zien. Ja, we kunnen bijvoorbeeld eerst naar de Noordpool reizen. En dan kunnen we de ijsbeer bekijken. En vervolgens naar de bossen van Alaska gaan. Dan kunnen we een bruine beer zien. Dan zijn iedereen er mee eens, tuurlijk. Het is dezelfde beer. Maar hij is iets veranderd in de loop van de jaren. Ja, dat is heel wetenschappelijk. Daar kun je ook niet omheen dat gebeurt. En dat spreekt ook helemaal niet de schepping tegen of zo. We hoeven helemaal niet bang van te worden. Maar dat een ijsbeer ineens of vroeger een krokodil was, daar is helemaal geen bewijs voor. Ja. Dus dat heb ik ook hier neergezet trouwens. Nou, dus wat zegt, dit is dus die eerste levensvraag, hè? Waar komen we vandaan? Hoe beantwoordt een atheïst die? Die beantwoordt het als volgt, dat de wereld zo'n 18 à 20 miljard, ik hoop dat je beseft hoe gigantisch veel jaren geleden dat is, 20 miljard jaar geleden, is er een, ja, ik ga het even proberen uit te beelden. Er was een, dit is letterlijk, hè, ik maak het nu niet belachelijk of zo, ik vertel geen sprookje, dit is letterlijk wat deze mensen gebeuren. Er was niks, dus laten we even dit vakje pakken. Ja? Dat was er, er was niks. Niks, geen ruimte, geen tijd, geen materie, dit is materie, hè, hout, alles wat we kunnen vasthouden. En er was geen energie of zo. Maar toch was er ineens een puntje. Kleiner dan het puntje op een papiertje. Zoals je een punt, bijvoorbeeld in mijn Bijbel staat hier een punt. Zo klein was het hele universum op een dag. En dat puntje hier, laten we even dat laserlampje pakken. Dat begon te draaien en te draaien. Nou, niemand weet dus hoe dat puntje daar kwam, want er was niks. Maar toch was het puntje er. Dat ging draaien en het ging steeds sneller draaien totdat die ontplofte. En toen was alles er. Begon alles tot stand te komen. Ja, dat heb ik verteld. Nou, en toen, 15 miljard jaar later, was de aarde helemaal van lava. Er was allerlei ingewikkelde processen, zeggen ze dan. Dat is ook heel leuk, hè? Ze zeggen altijd, als je dan aankomt van, als je het dan probeert te beredeneren, dan gaan ze zeggen, ja, maar dat begrijp je toch niet. Daar moet je echt voor gestudeerd hebben. Dan zeggen ze eigenlijk, je bent te dom om het te snappen, want het is zo ingewikkeld. Maar goed, in ieder geval, de aarde was helemaal één grote bol met lava op een gegeven moment. En dat begon te verstenen, hè? Zoals lava versteent. Dat werd hard. En dat gebeurde. En toen heeft het miljoenen jaren lang op die stenen geregend. Eindeloos veel regen voor miljoenen jaren. En nou, dat is wel een feit. Je ziet bijvoorbeeld bij sommige rotsen, die zijn uitgesneden door water. Hè? Dat noem je erosie. Nou, zo is hier, dat geloven zij dus, dat het miljoenen jaar regende en dus die stenen begonnen af te brokkelen. En toen kwamen de oceanen. Dat was het eerste wat ontstond. En van tussen de steen en water ontstond een soort soep. Dat noem je de oersoep. Dat was van gehoord, denk ik. De oersoep. En uit die oersoep ontstond er uiteindelijk een soort bacterie. En die bacterie werd een soort visje. En dat visje werd een soort hagedis. En die hagedis werd uiteindelijk helemaal zoveel... Oh, ik klik het helemaal iets weg. Dat werd uiteindelijk het leven wat er nu is. Ja, dus het is helemaal zo doorgegaan. Dus al het leven, zei ik al, heeft dus een gezamenlijke voorouder. Nou, dit is een plaatje van de Big Bang Theory. Dat kun je allemaal niet lezen door de zon, denk ik hier. Ja, dat maakt ook niet uit. Het is hier, het begint, is de tijd ook volgens hun. Dit gaat allemaal in seconden, hè, gebeurt dit. Nou, er komen steeds meer celletjes en dingetjes. Hier zie je de ons zonnestelsel en uiteindelijk zitten we dan hier. Nou, kijk, je ziet ook dat de tijdlijn ook ontzettend anders is, hè, dan die van ons. Want ik heb hier ze tegenover elkaar gezet. Creationist, dat zijn wij. Wij geloven in schepping. Creationist zijn we. Creatie is schepping. En dit is de evolutionist. En dit is de tijdlijn. Nou, wij geloven dat, tenminste de meeste orthodoxe christenen, die geloven dat 6000 jaar geleden, dat God in 6 dagen de aarde maakte. Nu heb je ook weer gasten die zeggen, ja, dat was 6000 jaar in plaats van 6 dagen. Maar goed, daar gaan we eventjes niet nu over discussiëren. Het was 6000 jaar geleden. 4000 jaar geleden was de vloed van Noach. In het jaar 0 werd Jezus geboren. En hier zitten we nu. Voor hun, dit is 20 miljard. Je ziet hoeveel nullen een miljard heeft. Was die Big Bang. Toen kwam pas hier, werd de aarde gevormd. Hier kwam er voor het eerst leven. En hier evolueerde de mens. Nou, het is een... Als ik deze op schaal zou moeten gelijk leggen, dan heb je het geloof ik over kilometers lang. Iemand zei dat je dat dan iets van een tijdlijn van 800 kilometer is of zo. Die ik dan hier moet gaan leggen om te vergelijken hoeveel dat is. Kijk, en snap je wat er gebeurt daarmee? Als ik zeg tegen jullie, ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar dat is niet erg. Als ik nu hier een kikker heb, en ik zeg, als ik die kikker een kus geef, dan wordt het een prins. Geloven jullie dat? Nee, natuurlijk niet. Maar als ik zeg, zoveel jaar geleden was er een kikker. En uit die kikker kwam een mens uit voort. Dan zou je kunnen zeggen, omdat wij dit niet aankunnen met ons hoofd. Jullie hersenen ontploffen een soort van binnen als je dit ziet. 20 miljard jaar geleden. Net als we zeggen, God is eeuwig. En als we in de hemel komen, zijn we voor eeuwig bij God. Dat kunnen onze hersenen niet bevatten, dus schakelen ze dat uit. En ik geloof dus persoonlijk dat het steeds verder weg wordt gedateerd, die Big Bang. Zodat het steeds verder, we kunnen het ons niet voorstellen. En dus denken we, ja, het zal wel zo zijn. We hebben geen andere verklaring. Een God willen we niet in geloven. Dus het zal inderdaad wel heel lang geleden. En als jullie je kinderen, als we een sprookje vertellen aan kinderen, wat zeggen we dan? Heel lang geleden, heel ver weg, woonde een klein meisje en die had een huisje in het gras, noem maar wat. Snap je? Dus dat doen we heel ver weg. En heel, zodat kinderen denken, oh ja, dat kunnen we ons echt niet voorstellen dat zoiets bestaat. Dus zal het wel waar zijn of zo. Nou, dat... Ik wil niet spotten over deze leer of zo, maar dit is wel iets opvallends, dat het zo ver weg gedateerd wordt. Is overigens opnieuw 0,0 bewijs voor. Ja? Nou, de volgende vraag, wat is de zin van het leven? Dat is heel makkelijk voor hun. Maar het is allemaal toeval, we zijn hier bij toeval. Er zijn wat dingetjes ontploft en toen waren we er. Dus het is allemaal toeval en iedereen is dierlijk. Ja, we zijn allemaal afstammelingen van dieren. Dus waarom niet gedragen als dieren? Je hebt op een gegeven moment heb je die Columbine High School. Dat is een beetje net voor mijn tijd volgens mij. Dat er een paar jongens waren en die gingen met geweren naar school. En die schoten heel veel scholieren dood. Dat was niet een of andere IS-terrorist. Dat waren jongens die gewoon hierin geloofden. We zijn toch dieren, we zijn toch... We zijn niet niks meer dan een paar cellen bij elkaar. Een beetje een toeval van biologische processen. Waarom niet gewoon gaan schieten? En ook dat je leeft maar één keer. Dat YOLO, hè? Dat is ook dit. Dat is de zin van het leven. Nu genieten, want je kan morgen sterven. Morgen kan je dood zijn, dus maak nu het beste ervan wat je kan. Lekker veel losbandig leven. De volgende vraag, de derde is, hoe onderscheid ik goed en kwaad? Dat is voor hun gewoon, als je dat vraagt, dat heb ik vaak gevraagd aan die mensen, zeggen ze altijd, ja, de overheid die bepaalt de regels. Die bepalen, en ook, iedereen moet gewoon doen wat goed voelt. Dan is mijn reactie altijd, dat is een hele harde reactie misschien. Dan zeg ik tegen hen, oké, dus wat een pedofiel doet, dat moet hij gewoon doen, want dat voelt goed voor hem. Nee, dat niet, dat is verkeerd, want dat mag niet volgens de wet. Maar waar komt die wet dan vandaan? Hoe komen we daar? Hebben we dat met elkaar bedacht of zo? Kijk, ik werk nu om geld te verdienen. Als bijbaan werk ik als verkeersregelaar. Als iedereen zou bepalen in het verkeer wat hij denkt dat goed is, dan gaat het helemaal mis. Dan gaan we ineens rechts niet meer voorgeven. Ja, inderdaad, ja. Gebeurt eigenlijk al. Maar goed, Sylvia, laten we even uitgaan van nette mensen. Die rijden, die volgen netjes de verkeersregels. Maar stel je voor dat we op een dag zeggen, jongens, die verkeersregels, weg ermee. Bepaal zelf maar hoe je het doet. Dus dan gaan we rechts inhalen. Dan gaan we over de snelweg oversteken. Nou, je wil niet weten wat voor bizarre, enge dingen er dan gaan gebeuren. Dat doet iedereen wat goed is. Wat van jezelf denkt dat goed is. Dat gebeurde ook in de Bijbel. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En die tijd krijgen we nu weer. Want dat maakt niet uit, joh. Dat bepaal je toch zelf. Je bent zelf God. Dat wordt niet zo geleerd, echt. Maar het is wel de onderliggende gedachte. Je bepaalt zelf je leven. En is er leven na de dood? Nee. Ze zeggen gewoon, hier het graf. Hier stopt het. Hier is het klaar. Nou, dan ga ik wat kritiek daarop leveren. Ik heb al wat dingen genoemd. Dit is een beetje een ingewikkelde misschien, maar hij is wel belangrijk. Dit is eentje die heb ik van Kent Hovind, die kennen jullie misschien wel. Vind het wel een bijzondere kerel. Maar hij legt het als volgt uit. Ik ben even de naam kwijt, weet jij hoe zo'n ding heet? Je hebt een speeltuin, in een gewone speeltuin heb je nog wel eens zo'n soort tafel die kan draaien. Hoe heet dat ook alweer? Zo'n soort draaimolen, die kun je duwen. Ik weet niet meer hoe dat... Nou ja, goed, weten jullie wat ik bedoel? Ja. Daar kunnen kinderen op staan en dat gaan we duwen. Nou, stel je voor dat we een paar grote mannen uit de kerk vragen om een paar... Dan gaan we eerst wat kinderen op dat ding zetten en die gaan keihard duwen, zo hard als ze kunnen. Ja? Echt heel hard. En dan gaat het op een gegeven moment zo hard dat ze er niet meer op kunnen blijven staan en eraf zullen vliegen. Wat gebeurt er met die kinderen? Die vliegen niet recht eraf, maar die gaan een stukje meedraaien met hoe dat ding draaide. Dus we draaien het heel hard rond en die kinderen laten los en die gaan een stukje meedraaien. Al is het maar heel klein, want ze zullen al gauw omvallen of tegen een boom aankomen of zo. Maar ze zullen in ieder geval, daar gaat het om, ze zullen een stukje meedraaien. Nou, ik zei het al, met de Big Bang Theorie geloven ze dat het puntje ging draaien. Ik weet niet of het met de klok mee was of andere kant, maakt even niet uit. Het ging draaien, bam, alles ontplofte en toen had je de planeten enzovoort. Wat dat moet betekenen is dat als dat waar zou zijn, dan moeten alle planeten die kant op draaien. Nou, laat het nou eens toevallig zijn dat er drie planeten zijn die totaal de andere kant op draaien. Dan valt die hele theorie als een kaarthuis in elkaar. En dat is zo. Venus en Uranus draaien de andere kant op. En Jupiter waarschijnlijk ook. Dan heb je ook nog eens 8 manen in het universum die ook totaal de andere kant op draaien. Dat kunnen ze niet verklaren. Dat snappen ze niet. En dan zeggen ze altijd, ja, daar moet nog onderzoek naar gedaan worden. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ja, misschien wel. Nou, dan verschillen tussen de... Wat ook een kritiekpunt is voor hen, is om te zeggen, hoe komt het dat er planeten verschillen van, hoe moet ik dat zeggen, waar ze uit bestaan? Je hebt bijvoorbeeld de zon en de aarde, die zijn totaal verschillend van wat ze bevatten. Ik heb het opgeschreven. De zon bestaat bijvoorbeeld uit helium en waterstof. En de rest van de planeet bestaat uit minder dan 1% van helium en waterstof. Dus hoe kan het dat het allemaal uit dat puntje komt, ontploft is, maar wel hele verschillende materie of chemie, zeg maar, bevat? De volgende is alles. Kijk, als ik nu... stel je voor dat wij nu hier die maaltijd hebben, hè, die kerstmaaltijd hebben binnenkort, 24 december. En stel je voor, we blijft heel veel eten over en dat laten we allemaal staan en we gaan weg. En we komen over 20 weken terug. Hoe denk je dat het hier ruikt? En hoe denk je dat het er hier uitziet? Vreselijk, hè? Alles is aan het rotten, stinkt. Dat is bij eten, dat merken we heel snel. Doordat de zuurstof in de ruimte is, gaat alles verteren. Zodra je een potje pindakaas of pasta opendraait, gaat het. Dan heb je de kans dat het binnenkort al gaat schimmelen of sjem. Maar als je dat potje dicht houdt en dus geen zuurstof erin laat, dan kan je hem heel lang bewaren. Nou, dus alles, doordat de zuurstof is, gaat achteruit. De kwaliteit gaat achteruit. Wij ook. Onze lichaam ook. Ik zie er nu nog prachtig jong uit, maar het is over 20 jaar wel anders. Ja? Dat gaat door de tijd, wordt alles minder. Laura is 50 geworden. Ja, als Gert hem heeft gemaakt, dan mag ik hem ook maken. Alles wordt ouder en neemt af in kwaliteit en neemt toe in kwantiteit. Snap jullie het punt? Alles wordt minder, alles wordt slecht. Ook gebouwen die we hier laten. Bijvoorbeeld, wij wonen nu bij het station Presikhaaf en ik heb dat nooit gezien, maar ik hoor van anderen dat daar eerst allemaal andere flats stonden. Maar die waren op een gegeven moment te oud om te laten staan, dus die moesten weggehaald worden. Dat is ook zo'n voorbeeld. De tijd verslechtert alles. Maar volgens de evolutietheorie zeggen ze, nee, alles wordt beter en alles gaat weer beter en groter worden. Uiteindelijk wordt een klein hagedisje wordt een mens. Dat kan niet omdat alles minder wordt. Alles neemt af in kwaliteit. Dat is ook een tegenargument. En wat ik al zei, iedereen is eigen God. Iedereen bepaalt zelf wat goed en kwaad is. Dat werkt niet. Dat voorbeeld van het verkeer wat ik zei. Wat ook een grote is dat alles toeval is volgens die theorie. Dus alles, zelfs hoe mijn ogen in elkaar zitten, allemaal toevallig ontstaan een keertje. En nog sterker is het DNA van de mens. En daar is laatst een filmpje hebben we doorgestuurd naar elkaar. Die had Charlie gezien. Heel sterk. Daar ging een man de straat op. Dat was echt een hele radicale evangelist. En dan nam hij een boek mee. En in dat boek stonden allemaal plaatjes en allemaal tekst. En dan gaf hij aan iemand die overtuigd atheïst was. Zei hij, hier kun je dit boek eens even bekijken voor mij. Ja, is goed. Dus die man ging het bekijken zo. Hij zei, maar wat zie je? Nou, hij zag een inhoudsopgave, hij zag plaatjes, hij zag tekst, hij zag hoofdstukken. Er was netjes een kaft omheen. En die man die zei, hoe zou je mij noemen als ik tegen jou zei, dit boek is toevallig ontstaan? Ja, iedereen zei natuurlijk, ja, dan zou ik je echt gek noemen of belachelijk. Zou ik je een psychisch gestoord iemand noemen? Want dat is natuurlijk onmogelijk. Dus je ziet heel duidelijk dat boek wijst op dat iemand het gemaakt heeft. En dan vroeg hij heel terecht, hoe kun je dan zeggen dat dat DNA van een mens, dat woord noemen ze in het Engels de Book of Life, omdat alles als een boek als het ware al vaststaat in ons DNA. Hoe mijn kleur ogen is, hoe mijn huidskleur is, hoe de kleur van mijn haar, alles. Je spieropbouw, je botbouw, het ligt helemaal vast in het DNA van de mens. Hij zegt hier, hoe kun je dat zeggen? Waar Steve Jobs van gezegd, dat is de uitvinder van Apple, die heeft gezegd, DNA is nog ingewikkelder dan onze software. Hoe kun je daarvan zeggen dat dat uit toeval is ontstaan? Ja, dat is onmogelijk om dat te geloven. Wat ik al zei, die miljarden jaren werken een beetje als een vermomming. En er is gewoon geen bewijs voor het geheel. Er is alleen bewijs dat dieren in hun eigen soorten veranderen. Klopt, dus nogmaals, die ijsbeer en de bruine beer, die zijn anders geworden in hun eigen soort, maar de ijsbeer werd niet ineens een krokodil of zo. Ja, precies. Mijn conclusie is dan ook dat het atheïsme, of eigenlijk die naturalisme, ook gewoon een religie is, want met alle respect, je moet wel veel geloof hebben om te geloven dat uit zo'n puntje alles ontstaan is. Misschien nog wel meer geloof dan wij hebben. Wij geloven dat iemand dat gemaakt heeft. Maar zij zeggen dus nee, het is allemaal toeval ontstaan, pats, alles was er. DNA, menselijk oog, de hersenen, hoe dieren, als je bijvoorbeeld die natuurfilms kijkt. En dan hoor je af en toe die man, hoe heet hij ook alweer, Attenborough. Die hoor je dan vertellen over miljoenen jaren geleden en over de evolutie. Denk ik, hoe kan je, terwijl je die dieren zo bijzonder ziet, hoe kan je dan nog denken dat dat toeval is allemaal? Maar goed, die mensen moeten dus de ogen geopend worden. En dat misschien dat jij wel diegene bent die aan tafel dat kan vertellen. Nou, ik vond het wel interessant. Ik wilde niet te veel doen nu. Om helemaal ook het christelijke, dat ga ik ook echt niet doen, dat helemaal uit te leggen. Hoe wij erover denken. Dat komt dus misschien wel in een andere serie. Maar je hebt dus vier dingen. Tijd, ruimte, materie en energie. Dat zijn vier dingen die dus waar we iets mee, die moeten ergens begonnen zijn. De tijd is begonnen. Energie is dus kracht. Ik kan bijvoorbeeld dit ding heel hard omgooien. Dan gebruik ik energie om het om te gooien. Er is nu energie op de beamer om dit aan te zetten. Het licht stond net aan door energie. Dat is kracht. Ja? En dan heb je materie, dat is dus alles wat tastbaar is. Wij zijn ook van materie. En je hebt ruimte, we zitten nu in een ruimte. Nou, die vier dingen, daar moet je iets mee, van hoe is dat ontstaan? Ik vind het heel mooi dat het eerste vers in de Bijbel geeft daar al antwoord op. In het begin, tijd, schiep God. God is de energie. De hemel, dat is de ruimte. En de aarde, dat is materie. Dat is misschien een heel eenvoudig antwoord. Misschien iets waar mensen om zullen lachen als je dat zegt. Maar het is wel wat ons geloof, zeg maar, zegt over deze dingen. En tuurlijk hebben wij ook te dealen met vragen. Want zij zullen zeggen, ja, maar hoe is God dan gekomen? Ja, dan moeten we zeggen, weten we geen antwoord op. Maar dan kun je gelijk hem teruggeven. Je hebt net zo goed geen antwoord op hoe dat puntje daar in de hoek is ontstaan. Ja, en hoe dat is ontploft en hoe dan vervolgens het leven kwam. Dus mijn conclusie is dat de evolutietheorie is geen wetenschap. Laat je dat ook niet wijs maken. Alleen, het is die theorie van dat dieren veranderen nogmaals in hun eigen soort. Dat is wetenschappelijk, de rest niet. En mijn conclusie is dat levensvragen onvoldoende worden beantwoord. Ze hebben geen antwoord op wat er is na de dood of hoe we zijn tot leven zijn gekomen. En ook niet hoe goed en kwaad worden onderscheiden. En ik wil, omdat ik het niet zo fijn vind om met zoiets jullie naar huis te sturen, wil ik een prachtige psalm lezen. En dat is psalm 19. Ik kan hem al voorlezen, hoor. Jullie hoeven niet op te zoeken. Dat is psalm 19, een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere en de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er en hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Het is heel poëtisch natuurlijk. Maar het is prachtig. Het is eigenlijk een soort boodschap voor iedereen om het te zien. En Paulus gebruikt dat ook in Romeinen 1. Hij zegt, iedereen kan zien dat er een God is aan de schepping om je heen. Als je die blauwe lucht ziet en die prachtige zonsopkomst. En dat zegt David dus ook. Het is eigenlijk een boodschap voor iedereen. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk, als een held, om snel op het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot aan het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Daar wil ik het bij laten. Ik wil nog een gebed voor jullie uitspreken. Heer, ik wil u danken, Heer, dat we af mogen sluiten met een prachtige psalm, Heer, van dat u de schepper bent van alles. En dat is wat wij geloven, Heer, dat u het gemaakt heeft. En wat een heerlijk weten dat we niet zomaar zijn ontstaan, dat het allemaal toeval is, maar dat u ons bedoeld heeft, dat u ons met een doel op aarde gezet heeft, Heer. Dank u wel daarvoor. En ik bid, Heer, dat we niet, als we nu iemand tegenkomen die atheïstisch is, dat we die ja, het is een soort van de grond intrappen of zo, maar dat we liefdevol kunnen vertellen van de waarheid. Dat we liefdevol kunnen vertellen, Heer, dat u ook voor zijn zonde gestorven bent aan het kruis, Heer God. En dat we dat vertellen en dat die mensen hun ogen open gaan. En ik bid voor iedereen die hier zit, die echt iemand kent die dit gelooft, dat ze toegerust zullen zijn om het de ander te vertellen, Heer God. En maak ons ook dapper, want het is soms best moeilijk om ervoor uit te komen. Maak ons dapper, maak ons krachtig hierin en leer ons misschien nog andere lessen die we hiervoor moeten kennen, Heer. En zegen ons hierin. En dat we altijd zullen blijven vertellen, zoals ook David in zijn psalmen zegt, altijd zullen blijven vertellen van uw werken, alle grote dingen die u gedaan heeft voor ons. Amen.